Ja, het duurde eventjes, die jullie keihard zaten te wachten, maar ik moest van alles doen, want er was iets niet goed. Maar ik zie jullie nou weer staan, dus dan zijn we weer helemaal bij. We gaan naar 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. Ik lees even vanaf vers 9. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Moest ik ook aan denken, van de week, toen ik bij die bouwvakkers zat. Ik voelde me een beetje helemaal, een beetje apart zitten. En toch, als je op die moment eraan denkt, dan werkt het woord ook echt in je. Word je gesterkt, ja. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Heb je het woordje wonen weer staan, zie je het? Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik ben roemende onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. De merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen, wonderen en krachten. Ja, vader, wil u danken dat we weer naar uw woord kunnen luisteren. En ik bid ook, vader, wilt u ons verlichting geven. En dat we steeds meer bekend mogen worden, vader, wat u aan Paulus hebt geopenbaard en dat dat ook in ons mag werken. En dat vraag ik en dank ik in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou ja, goed, als Paulus dus, hè, daar zijn we nu zo'n beetje, ik wil nog even met jullie naar 2 Korinthe 4 in verband met dat Paulus zegt, dat God zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hè? Wij hebben, dat zijn van die momenten van zwakheid. Hè? We hebben net in de pauze eventjes gesproken over een aantal dingen en we kunnen tegenslagen hebben of dat mensen rare dingen over je zeggen, wat jij net had. Ja, gemeente levert iets, hè? We staan hier niet gewoon, ik ben geen preekmachine die gewoon maar doordendert. Het moet ook ons iets doen, ja? Nou, dit is nou zoiets. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja? En daarom heb ik er welbehagen om in die zwakheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Laat de kracht van Christus zijn werk in je doen. Ja? Dat is wat Paulus hier zegt. Nou, en hij is ons voorbeeld. Het staat hier geschreven niet gewoon omdat we weer zitten. Ja, we hebben een religieuze behoefte. Ik wil zondags, wil ik wat hebben. Ja, ik wil naar een preek luisteren en voor de rest, dan is het weer gebeurd. Wij verkondigen een persoon, een levende relatie met de Heer Jezus Christus. Je ziet het niet, maar daarom wil niet zeggen dat hij er niet is. Hij is er wel. En hij hoort ook in je leven te zijn. Het is gewoon niet iets wat ver weg is. Ja, nee, hij is dichtbij. Hij woont in mij. En als hij in mij woont, wat kan hij dan allemaal wel niet aan mij doen? Ja, dan kan hij mij, ja, dan ben ik machtig en dan kan zijn kracht in mij openbaar worden. Dus 2 Korinthe 4, vers 7, Paulus is ons voorbeeld. Nou, deze tekst toch even bijlezen. Daar ben ik vorige keer niet aan toegekomen en ik wil het toch doen. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, Paulus. Een aardevat, zegt hij. Want wij zijn een lichaam, hè? Dat noemt hij een vat. Nou, je kent, ja, ik zie daar niet, ja, daar staat zo'n ding. Nou, dit is dan een vaas. Nou, als ik hem een zetje geef, wat gebeurt er dan? Is die aan diggels? Pats! Dus zo ziet het er mooi uit, maar het is maar een zwak ding eigenlijk. Ja? Nou, zo vergelijkt hij ons lichaam ook. Wij zijn aardenvaten. Dat is ook van aarde. We zeggen toch aardewerk? Het is van aarde gemaakt. Wij zijn uit stof der aarde genomen. Wij zijn ook aardewerk. Ja? Nou, dat wil zeggen, wij zijn dus ook breekbaar. En ja, als je dat maar beseft, ja. En dan zie je, in aardevaten. Dus wat stellen wij nou helemaal voor? Eén heel klein bacterietje en je bent er geweest. Ja, ons lichaam. Dus wij denken wel dat we heel wat zijn, maar we zijn eigenlijk helemaal niks. Een aardevat. Kijk, opdat de uitnemendheid, de kracht zij uit Godes en niet uit ons. Dat is wat. Als we het willen doen uit onze eigen kracht, daar hadden we net in de pauze het gesprek ook even over. Ja, een ongelovige die luistert naar de wijsheid van de wereld en die laat zich op die manier vertroosten. En wat krijg je dan voor vertroosting? Als ze Christus niet kennen, Nou ja, dat weet ik niet. Ik ben voor de wereld gekruist. Dus wat heeft de wereld nou mij te bieden met hun wijsheid? Maar wij hebben Christus. Ja? Nou, en dan zie je, laat de kracht ook van God zijn. En daarom moeten wij ook zwak zijn. Wij zijn ook zwak, maar ga nou niet doen alsof je heel sterk bent. Dan is het net alsof jij de Heer niet nodig hebt. Ik kan het zelf wel hoor, zoek het zelf wel uit. Nou, kijk maar in de wereld. Ja, dan zie je wat er gebeurt als je het zelf uitzoekt. Dat werkt gewoon niet. Ik denk dat de schepper van mij beter weet wat goed voor mij is, als dat het schepsel het van zichzelf vindt. De schepper, de maker. En dat is hij. En dan, kijk, dan zie ik, Paulus geeft dan een voorbeeld. Als die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Oké, je ziet dat, die emoties, die zijn er. Ja, ik bedoel, dat hebben wij als gelovigen. Het is niet zo dat allemaal uitgeschakeld wordt en ik ben in de kracht van de Heer en ik heb nergens last van. Nee, mijn emotie van binnen, mijn ziel, dat is de bron van gevoelens, dat gaat soms ook hup zo. Ja? Maar gaan die jou overheersen? Nee. Kijk, Paulus had altijd, hield hij zich aan Christus vast. Ja, verdrukt, maar niet benauwd. Twijfelmoedig, doch niet mismoedig. Dan is het twijfelmoedig, dat kan, wat moet dit worden? Lees ook wel eens bij Paulus. Bij Paulus, dat je denkt, wat? En dan denkt hij, wacht eventjes. Maar niet mismoedig, dat is dan, nou, ik weet het niet meer, het is, ik zie het niet meer zitten, ik heb geen uitkomst meer. Nee, niet mismoedig. Vervolgd, dat gebeurt, doch daarin niet verlaten. Niet dat de vervolging weggaat, maar in die vervolging, ik weet, ik ben niet verlaten. Ik heb Christus, die is altijd bij mij. Nedergeworpen, doch niet verdorven, hè? Niet afgeschreven. Nee, altijd de doding van de Heer Jezus Christus in, Heer Jezus in het lichaam omdragen. Dus ik neem de doding van de Heer Jezus altijd mee. De Heer Jezus heeft het ook allemaal meegemaakt en uiteindelijk is hij gekruisigd, ja? En Paulus zegt, dat dragen wij ook altijd mee en dan komt het. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Wat moet er in ons lichaam geopenbaard worden? Mijn kracht. Hij spreekt over het leven van Jezus. Dat in mijn lichaam geopenbaard wordt. Dat is heel wat anders als gewoon iets weten over de Heer Jezus. Het leven van Jezus, dat in mijn lichaam zou geopenbaard worden, dat is heel wat anders. Dat is niet gewoon, ja, Christus is in mijn leven. Een gelovige zal zeggen, ja, ik ben in Christus en Christus is in mijn leven. Ja, oké. Maar is die ook jouw leven? Kijk, dat is het verschil. En dat was bij Paulus zo. Hou je vinger hierbij, we gaan even naar Filippenzen. Filippenzen. Weet u het al? Filippenzen, wat zegt Paulus daar? Filippenzen 1 vers 21. Wat is voor jou het leven? Is dat Facebook? Is dat Hives? Is dat je werk? Gisteren was er een discussieprogramma, ik heb een stukje van gekeken, over Facebook. Dat is een complete verslaving voor vele mensen. Sommigen hebben het ook echt gestopt, want ze kunnen geen moment, kunnen ze dat ding, ze moeten die telefoon in de handen hebben, constant gaat die. Twitteren, ja, complete verslaving. Iemand had, hoeveel duizenden had hij wel niet verstuurd op één dag? Dat weet je, dat betekent dat hij de hele dag op dat ding zit te kijken. En dat gebeurt, mensen op hun werk ook, hè? WhatsApp, gratis. En de hele dag, tijdens de baasentijd, oh, tik, 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 en weer terug, tik, 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 hè? Ja, met twee duimen zo. En dat gaat achter elkaar door, ja. Dat wordt gewoon geleefd. En het is leuk, ik snap wel dat het leuk is. Maar voor je het weet, nee, dat is jouw leven over. Dus wat is het leven? Paulus zegt, het leven is mij Christus en het sterven is mijn gewin. Dus wat is het leven? Als je aan iemand vraagt buiten, wat is het leven? Ja, nou ja, ik leef hier en ik doe mijn werk. Ja, ik probeer natuurlijk een goed huis te hebben. En hopelijk win ik de loterij nog een keer. En dan kan ik misschien een keer een cruise maken, kan dit. Allemaal de begeerte van het vlees. Dat is het leven. Ik wil het zo leuk en zo mooi mogelijk hebben. Dat is het. Gewoon laten eten en drinken, want morgen sterven wij. Ik moet het nu maken. Is dat je leven? Nou, kijk maar om je heen. Er is niemand die in dit leven, niemand die in dit leven zonder zorgen leeft. Dat is onmogelijk. Door de zon. Iedereen zucht. Dus de buitenkant ziet er, Facebook ook. Het is natuurlijk, ja, het ziet er allemaal mooi uit. Ja? Het zijn vrienden, ja. En dat zei die een ook. En toen was hij een keer 2 weken, was hij gestopt met Facebook en Twitteren. En niemand die miste. Niemand die reageerde, waar ben je? Dus ja, dat zijn dan die vrienden, ja. Nou, mijn pa zegt, het leven, wat is voor hem het leven? Dat is Christus. Christus is de vervulling van al zijn behoeften. En het is zijn identiteit. Wat hij in Christus heeft, ik moet is Christus. Kijk, Colossenzen, we hadden het er net in de pauze ook even over. Het komt mooi uit, Colossenzen 3. Dan zegt Paulus, ik lees vanaf 1 even. Indien gij dan met Christus opgewekt bent, ben je dat? Het is geen onzekerheid, maar juist, ja, wij zijn dat. Wij zijn gelovigen. Zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand God, zie je? Dus ja, als hij mijn leven is, ik moet hem zoeken, dat zijn de dingen. Hij zit daar aan de rechterhand van de Vader. Daar moet ik zijn. Voor de oplossingen van de vraagstukken in mijn leven. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dat wil niet zeggen dat je nooit eens aan dingen van de wereld kan denken. Dan ontkom je ook niet aan, natuurlijk. Maar bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Dus in alle vraagstukken van mijn leven, de oplossingen, ja, die moet ik bedenken met de dingen die van boven zijn. Dat is de enige oplossing. Want dat is ook logisch, want leven is mijn Christus. Want zeg, kijk, wat zien we in vers 3? Gij zijt gestorven, want waar bedenk ik de dingen die boven zijn? Nou, omdat ik ben gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus ik ben gestorven, ik ben dood voor de wereld. Ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. En ik ben gestorven, maar hij zegt er wat achteraan. En uw leven, mijn leven dus, is veranderd, is nu verborgen met Christus in God. Nou, ik kan het nog net bijzetten, denk ik. Ja. Een cirkel, dat is God. En dan hier, dit is Christus. En hier, ik. Nou, volgens mij een veilige plek kan je niet hebben. Je hebt een kasteel met allemaal dikke muren en een gracht eromheen. Zoiets weet je wel. Nou, die gracht is God en dan kom je in het gebouw. Dat is Christus. En dan zit je daar binnen ergens in een... Je bent aan alle kanten helemaal beschermd. Niemand kan hier doorheen komen. Niemand. Satan ook niet. Dat is het mooie. Als iemand hier zou terechtkomen, Satan, dan zou die gered zijn. Alleen de geredde personen zijn met Christus verborgen in God. Een veilige plek. Veilige plek kan je niet hebben. Dus ja, ik ben onaantastbaar. Inderdaad. Ze kunnen me doden. Ze kunnen wat ze ook kunnen doen. Maar niemand kan mij hieruit scheiden. Niemand kan me hieruit halen. Nee, niemand kan mij scheiden van de liefde van Christus. Dit is mijn positie te alle tijden. Maar niemand kan ook die liefde. Dat is ook zo mooi. Zie je, de liefde is gewoon één grote rechte lijn. Gods liefde gaat niet... Rachel of John of Jaap doet het nou goed. Nu hou ik meer van hem. En nu gaat hij wat minder. Dan zakt het weer. Ik zit altijd in hem. Dus niemand kan ook zeggen... Ja, nee, ik heb gezondigd naast de gemeenschap met God. Is eventjes op een laag pitje gezet. Dus nou moet ik weer zonde beleiden om weer in die gemeenschap terug te komen. Wel, nee, ik zit altijd in die gemeenschap. Altijd. Wanneer nu Christus, vers 4, zal geopenbaard zijn. En dat staat daar... Die ons leven is. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Terug naar 2 Korinthe 4 even. Je ziet, Christus is ons leven. Dat hoort te zijn. Hij is het sowieso. Want kijk, ik ben met Christus opgestaan. En ik zit hier allemaal in. Altijd. Dus ja. Maar is hij dat ook in mijn dagelijkse leven? Nou, de zondige natuur die wil natuurlijk altijd... Niet wat God wil, maar daarom moeten wij ook de dingen zoeken die boven zijn. En wij moeten onze gedachten op hem stellen. 2 Korinthe 4. En dan zie je, in verband met mijn genade is u genoeg. Als Paulus, daar zit ik in 1 Korinthe. Ja, het duurt wel erg lang. Kijk, je ziet in vers 12, zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden, vers 12. En dan zie je in vers 14, wetende dat hij die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u lieden daar zal stellen. Dus Paulus zegt, nou, in al die verdrukkingen en vervolgingen, ja, hij zal ons ook opwekken, net zoals hij Christus heeft opgewekt. En ons met jullie, dat zijn wij, de leden van het lichaam van Christus, daar zal stellen, zullen we eenmaal bij hem daar zijn. Want al deze dingen zijn om uwentwil, dus Paulus heeft al die verdrukkingen en dat soort dingen opgeschreven voor ons. Opdat de vermenigvuldigde genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. De vermenigvuldigde genade, dat wil zeggen de overvloedige genade. We hebben genade voor alle omstandigheden. Mijn genade is u genoeg. En dan overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Hoe? Door de dankzegging van velen. Ja, genade is een gift. Hij geeft alles ons gratis om niet. En als je iets krijgt, wat zeg je dan? Dank je wel. Dan ben je toch dankbaar? Ja? Dus genade mensen, dat ze horen dankbare mensen te zijn. En als we dat zijn, dan wordt de genade van God wordt alleen maar groot gemaakt. En dan staat het ook, tot heerlijkheid Gods. Dus besef, mijn genade is u genoeg. God heeft in elke omstandigheid, hij laat je niet zitten. En daarom, vers 16, vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Ja, Paulus, als je kijkt naar al die verdrukkingen. Nou, de uitwendige mens, hij heeft de littekenen van de Heer Jezus Christus, heeft hij in zijn lichaam. Wordt verdorven. En als je oud wordt, wordt het ook minder en minder. Maar Paulus spreekt nu vooral met die verdrukkingen. Ja, wordt zijn uitwendige mens verdorven meer en meer. Zo wordt nochtans, dat mag dan al wel minder worden, maar door die vervolgingen, de inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. Hoe? Ja, wordt vernieuwd in uw gemoed. Door het Gods woord. Want onze lichte verdrukking, hij noemt het lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat. Voor ons kan het heel zwaar en heel groot lijken. En toch noemt hij het lichte verdrukking. En hoe lang duurt dat, ja? Voor ons kan het een eeuwigheid duren, hè, als het ons tegen zit. Maar hij zegt hier, het gaat zeer haast voorbij. Gaat zeer snel voorbij. En dat is ook zo. Op dat moment duurt het lang. Net zoals dat je bij de tandarts in de stoel ligt. En hij moet een gaatje boren. En hij is misschien 2 minuten aan het boren. En dan denk je, oh, dat duurt eigenlijk alsof het een kwartier ligt daar. Als het zeer doet. En als je uit de stoel opstapt, je buiten denk je, en kijkt, dat het misschien bijna niks zo duurt. Het duurt ook allemaal heel kort. Ja? Maar het gaat snel voorbij. Werkt ons een gans zeer uitnemig eeuwig gewicht der heerlijkheid. Ja, God zal het ons ook vergelden. Ja? De gehoorzaamheid is geloos. Want we spreken hier over de vervolgingen om Christus wil. Dus hij geeft ons de kracht. Hij heeft genade voor elke omstandigheid. Maar ook werkt het ons een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat heeft te maken met de trouw aan zijn woord. En dat is, als ik hier zo kijk, ja, bedoel, er kunnen toch heel wat stoelen meer bij staan. Dat zouden we graag willen, ja. En er zijn ook mensen die willen ook dat prijskaartje niet betalen. Denk je, ja, ik vind het wel mooi die boodschap. Maar ja, ik heb geen zin om te verlaten waar ik zit. Want daar hebben we tenminste veel meer mensen, lekker vol. Het geeft een veel beter gevoel. En ja, om nou in zo'n klein groepje te zitten. Ik mis zoveel, ja. Ik mis allerlei dingen. Dus dat is een geestelijke verdrukking. Echt. Maar toch, het zal voor ons een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Maar wij willen het nu, ja. Wij willen het nu. Maar het wordt pas straks uitbetaald. Voor ons. Ja, dat is straks als we bij de Heeren zijn. Nou, oké. Okay. Dus we gaan weer gauw terug naar 2 Korinther 12. Dat wou ik nog even gezegd hebben. En dan zegt hij in Paulus in vers 11, ik ben roemen onwijs geworden. Ja, Paulus zegt, gelaten, waar wilde hij in roemen? Alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Alleen in hem wilde hij roemen. Maar wat zegt hij, ik ben roemen onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. Jullie hebben mij gewoon gedwongen, 2 Korinther 12 zelf. Jullie hebben mij gedwongen om te roemen. Waarom? Nou, Paulus, die kreeg te maken dat in Korinthe kwamen dwaalleraars, dienaars van Satan. En die zeiden, joh, die Paulus, ja, er kwamen partijschappen. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Christus, ik ben van Petrus. En ze keken op die Paulus neer. Want als je kijkt een bladzijtje terug, kijk in 10, vers. Sommigen die dachten van, in vers 2. Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijn en niet stout mogen zijn met die vrijmoedigheid waarmee ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben. Tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelen. Zie je, er zijn hier met verschuldige Paulus en zijn helpers van, joh, die Paulus die wandelt in het vlees. Daar moet je niet naar luisteren. Een apostel? Nee. En vers 10 ook, kijk, het zijn de tegenstanders. De brieven, zeggen zij, zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak. En de reden is verachtelijk. Dus hoe die eruit ziet, dat stelt niet veel voor. Maar hoe die praat, nou, dat is ook niet veel. Nee, het is geen goede spreken. Geen kanseltijgen, ja? Het is geen goede spreken. Dus, en er zijn ook mensen die doen onderzoek naar hem. Kijk, in vers 3, 13 vers 3. Kijk, terwijl gij zoekt een proeven van Christus die in mij spreekt. Ze zoeken een bewijs van Christus die in mij spreekt. Ja? Ze twijfelen aan het feit dat Christus door Paulus spreekt. En hoe kunnen ze het doen? Want als we teruggaan naar 2 Korinther 12, dan zie je, hij zegt, ik behoorde van u geprezen te zijn. Want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostel, hoewel ik niets ben. Maar vers 12, de merktekenen van apostel zijn onder u betoond. In alle leidzaamheid, met tekenen en wonderen en krachten. Dus er is geen twijfel over mogelijk dat Paulus een apostel is en dat Christus door hem spreekt. Want hij heeft de merktekenen van een apostel, die zijn onder hun betoond, ze hebben het gezien. En ze moeten dat niet. Nou, komt ons wel bekend voor. Er zijn er meer die Paulus nog steeds niet willen. Ja? Maar ik ben roemen onwijs geworden. Gij hebt mij genoodzaakt. Ik behoorde van u geprezen te zijn. Ja, inderdaad. Hij was toch een apostel. Zij waren het zegel van zijn apostelschap. Zij zijn door de apostel Paulus. Zijn zij kinderen van God geworden. Hij heeft hun het evangelie verteld. Dus hij hoorde geprezen van hun te zijn. Door hun te worden. Absoluut. En hij is in geen ding minder hoor. Dan de andere apostelen. Geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen. Nou, kijk even in Handelingen 4. Hoezo niet? Hij zegt, hoewel ik niets ben, hè, gelijk erachteraan. Maar hij laat wel even zien. In Handelingen 4, denk aan Petrus en Johannes in vers 13. Tegen ons wordt ook wel eens gezegd, ja, je hebt niet gestudeerd, of wie ben jij? Ja, welke opleiding heb je genoten? Van wie heb jij het geleerd? Welk instituut ben je? Welke opleiding? Waar? Ja, dat soort dingen. En als je dat niet hebt, wat ben je dan? Dan ben je niks. Ja, kijk, de apostelen, Handelingen 4 vers 13. Zij nu ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en vernemende dat zij ongeleerde en slechte mensen waren. Dat wil zeggen, onontwikkelde mensen. Eenvoudige, ongeletterde mensen. Dus de apostelen, Petrus en Johannes, dat waren ongeleerden en ja, niet in de ogen van de geleerde mensen, ontwikkelde mensen. Dat waren maar eenvoudige vissertjes. Zo waren Petrus en Johannes. De Heer Jezus, het waren wel apostelen van de Heer Jezus. Maar Paulus was het tegenovergestelde. Paulus was wel geleerd. Ja, Paulus was de fariseer en hij was de crème de la crème hoor. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Dus Paulus was absoluut, in dat opzicht was hij zeker niet minder dan de uitnemendste apostelen. En als we naar Galaten 2 vers 8 kijken, dan zien wij, Galaten 2 vers 8, dan zegt Paulus het ook, dan vergelijkt hij het met Petrus, en dan zegt hij in Galaten 2 vers 8, want die in Petrus krachtiglijk wrocht tot het apostelschap der besnijdenis, die vrocht ook krachtiglijk in mij onder de heidenen. Zie je het? Dus qua opleiding, als je daarnaar kijkt, doet Paulus zeker niet onder. Integendeel, hij was juist wel een geleerd iemand. Hè? Alleen de hele status en alles wat hij had, dat heeft hij als drek beschouwd. Maar hij was wel een geleerd iemand in het woord, in de schrift, absoluut. Hij was een fariseer. En in vers, en hier zie je dat die in Petrus krachtelijk wrocht, Christus, ja, de Heilige Geest, die werkte in Petrus, die wrocht net zo krachtiglijk in Paulus onder de heidenen. Zie je, hij was niets minder dan de uitnemendste apostelen. Dat was bij Paulus niet zo. Dus, als we terug gaan naar 2 Korinthe 12, dan komen we op het punt van de merktekenen, ja. Dus, Korintiërs, daar kun je niet mee doen. Dus dat is geen enkele grond om mij te negeren en mij onderzoek over mij te doen. Ja, ik hoor door jullie geprezen te zijn, want ik ben jullie apostel. Ik ben in geen ding minder dan die andere apostelen. En hoe is het in deze wereld, ook in het lichaam van Christus, ja, wereldwijd, ja. De meesten die kijken, die hebben het niet over Paulus. Het gaat echt om Petrus. En de Heer Jezus. En in vers 12 zegt hij, de merktekenen van apostel zijn onder u betoond in alle leidzaamheid. Nou, wat zijn dat dan? Wat zijn de merktekenen van apostel? Tekenen, wonderen en krachten. Krachten dat ze machtige daden kunnen doen. Bovennatuurlijke dingen kunnen doen. Dat zijn de tekenen van een apostel. Nou, we zien nu wel eens dingen van illusionisten of zo. Die kunnen ook soms daarnaast dingen. Maar dat is allemaal trucage. Mensen worden een beetje voor de gek gehouden. Want dat kan niet. Maar een apostel deed werkelijk bovennatuurlijke dingen. En die had Paulus ook net zoals... Die hadden alle apostelen. Die hadden merktekenen van tekenen, wonderen en krachten, ja. Nou, kijk even mee in Psalm 90, vers 17. Dan zien wij waarom. Het is belangrijk. Dat was niet zomaar. Want ja, stel je voor, er komt hier iemand binnen. Wij weten nu door de bedeling der genade dat er nu geen apostelen meer zijn. Maar stel je voor dat dat nog mogelijk is. Komt er iemand binnen die zegt apostel te zijn? Ja, dan kan je wel zoveel zeggen. Moet je die geloven? Nou, waarom heeft hij die? Die heeft daarom dus ook die tekenen. En als we kijken in Psalm 90, vers 17. Ik weet dat voor Israël, maar kijk. En de lieflijkheid des Heren, onze Gods, zij over ons. En dan? En bevestig gij het werk onzer handen over ons. Ja, het werk onzer handen bevestigt dat. Zie je, het gaat om het bevestigen van wat God, wat die persoon zegt. Wij hebben nu geen bevestiging. Als ik wat zeg, wordt het niet bevestigd door een teken of een wonder. Men wil vaak nog steeds tekenen en wonderen zien. In diensten en samenkomsten. Maar die zijn er niet. Waarom niet? Het had te maken dat de profeet of de apostel, die had tekenen en Israël wil ook tekenen zien. Het was een bevestiging voor Mozes ook, dat hij namens God sprak. Daarom was het ook waard dat hij geloofd kon worden. Dan moest hem zo geloven. Nou, kijk bij mij in Handelingen. 2 vers 22. Handelingen 2 vers 22. De Heer Jezus, ja? Die heeft ook die krachten en wonderen en tekenen gedaan. En in Hebreeën wordt hij ook een apostel genoemd trouwens, de Heer Jezus. Hè? Onze apostel en hogepriester. Kijk, Petrus zegt tegen Israël, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden, jullie Israëliërs, betoont hoe? Door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ze ook zelf weten. Ze weten het, ze hebben het gezien. Hij deed machten en tekenen en wonderen die God door hem gedaan heeft. De mensen wisten, hey, dat is een man Gods. Dat zei Nicodemus ook, hè. Niemand kan deze dingen doen, tenzij dat God met hem is. Dat wist hij. En daarom hadden ze hem ook allemaal gewoon moeten geloven. Want hij deed tekenen, wonderen en machten die niemand anders kon doen. Nou, kijk in Hebreeën 2 vers 4. Ja? Hebreeën 2 vers 4. De Heer Jezus heeft het gedaan. En de apostelen hebben het ook gedaan. Ja? Dan zie je, God bovendien medegetuigende, kijk, door tekenen en wonderen en menigelijk krachten en bedeling des Heilige Geestes naar zijn wil. Zie je, dus als het tekenen en wonderen waren, dat betekent dat God medegetuigde. Ja? Het was niet iemand die zomaar wat deed, Het was een bevestiging van wat die persoon zei, dat het van God was. Dus het was geen leugen. Hij zei niet zomaar wat. Nou ja, als je dan denkt aan Marcus, werden ze erop uitgestuurd. En wat zegt hij? Ga heen in de hele wereld, ga het evangelie verkondigen aan alle creaturen. En deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Zie je ook weer tekenen. Nou, dat waren de tekenen van de apostel. De 12 apostelen hadden ze. En Paulus had ze ook. Paulus heeft ook een slang opgenomen. Ja, en hij werd gebeten en deed er niets. Paulus heeft ook genezen. Paulus heeft ook wonderen gedaan. Hij heeft iemand met blindheid geslagen. Hij heeft mensen genezen. De apostelen deden dat, de Heer Jezus deed dat ook. Dat waren de tekenen, merktekenen van een apostel. Hij was een apostel. Wat is een apostel? Die werd door God gezonden. Omdat er nu geen apostelen meer zijn, zijn dat soort dingen ook weg. Dus je hebt ook het, ja, je hebt ook een richting die, hoe heet het ook weer? Met apostelen, die geloven nog steeds in apostelen. Apostelen, opvolging van apostelen. Ik weet niet, apostolische geloofsgemeenschap, zoiets, ja. Ja, maar dat is niet zo. Paulus was de laatste apostel. Nou, kijk met mij in Romeinen 11. Waarom Paulus heeft dan ook die, hij heeft dus ook die merktekenen van apostel, maar met nog een reden. Ja, en dat lezen we in Romeinen 11. Omdat bij Paulus, we weten als we het hier het schema nog zien, als Paulus komt, Stefanus is gestenigd, en dan wordt Paulus geroepen. En Romeinen 11 vers 12 lezen wij, indien hun val, Israël, is gevallen, bij Stefanus, de rijkdom is der wereld, en hun vermindering, de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Israël is gevallen, wanneer? Bij Stefanus, hier. Ja, ik kan daar niet tekenen. Maar dan lees je dat Paulus in al zijn reizen, gaat nog steeds eerst naar de synagoge toe. Ze zijn gevallen, maar daarna gaat hij nog steeds naar Israël toe. En dat noemt hij de vermindering tot aan het einde van het boek Handelingen dat hij gevangen zit. Om hun het evangelie nog te vertellen. Dat ieder individu, elke Jood, toch nog zalig kan worden. Maar dan komt hij in het lichaam van Christus. Israël als volk is gevallen. Maar elk individu uit het gevallen volk kan nog gered worden, maar dan in een andere bedeling. En dan zie je, want ik zie tot u heidenen, voor zover ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees, Israël, tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Om hen tot jaloersheid te verwekken, ja. Dat zien wij gebeuren, want kijk in Romeinen 5, om enige uit hen te verwekken, dus de tekenen, wat zegt 1 Korinthe 1 vers 22? Een Jood begeert een teken. Kijk in Romeinen 15. Er is wat veranderd. Er is wat veranderd. Want Paulus zegt in Romeinen 15 vers 8. Ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is van wie? Van de besnijdenis. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. In het hele Oude Testament, ja, de belofte is aan de vaderen, ja, tot en met het kruis. Ja, en dan zie je de handelingen van de apostelen, dan zie je, Christus heeft bevestigd de beloftenis van de vaderen. Alle beloftenissen voor het volk Israël en het koninkrijk op aarde, daar kwam Christus voor. Maar ja, we weten, Israël is gevallen, niet bij het kruis, maar bij Stefanus en dan komt Paulus. En dan zie je, in vers 16, Paulus, opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het evangelie Gods bedienende, opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden, geheiligd door de Heilige Geest. In vers 18, ik zou niet durven iets te zeggen, hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft tot gehoorzaamheid der heidenen, zie je, met woorden en werken, en dan door kracht van tekenen en wonderheden. En door de kracht van Geest Gods. Paulus heeft bij de heidenen, zie je het, Christus heeft door hem gewerkt tot gehoorzaamheid van de heidenen. Hoe? Met woorden en werken, door kracht van tekenen en wonderheden. Ja, dat schrijft hij in de tijd dat hij nog aan het reizen was. En Paulus heeft ook die wonderen en tekenen, maar waar? Onder de heidenen. Niet meer bij de Joden. Dat was bij Petrus zo. Dus elke keer, en we hebben daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van, in Handelingen 16, laten we even daar naartoe gaan. Handelingen 16. Daar hebben we een mooi voorbeeld van. Handelingen 16 vers... even kijken, 14. Even kijken hoor, 14 vers... Ja, hoofdstuk 14. Zie je dat Paulus in de vermindering en het geschiedde te Iconium dat zij tezamen gingen in de synagoge de Joden. En dan zo spraken dat een grote menigte beide van Joden en Grieken geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, verwekten en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Zij verkeerden dan al daar een lange tijd, vrijmoediglijk sprekend in de Heere. Kijk, die getuigenis gaf aan het woord zijne genade en gaf dat tekenen en wonderen geschieden door hun handen. Waar? Paulus was bij de heidenen. Hij was uit de synagoge, was naar de heidenen en wat zien de Joden? Tekenen en wonderen en krachten bij Paulus onder de heidenen. En nu gaan we door naar Handelingen 18 vers 8. En we zitten in de brief van de Korintiërs, 2 Korinthe 12. En in Handelingen 18 zien wij, dan is Paulus bij de Korinthe. En we weten, hij was in de synagoge in vers 4. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge. Elke sabbat. En bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Maar dan zie je in vers 6. Toen zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn kleder af en zeide tot hen: uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein. Van nu voortaan zal ik tot de heiden heen gaan. En dan gaat hij in vers 7. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Hij gaat naar het huis, naast de synagoge, hij verlaat de Joden en hij gaat bij een heidenaar in huis. En in vers 8, en Crispus wie? De overste der synagoge. Die ging ook met Paulus mee, want die geloofde ook. Die ging ook naar het huis van die heiden en hij geloofde met heel zijn huis en velen van de Korintiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Crispus werd gedoopt. Maar de Korintiërs, die werden ook gedoopt. Heidenen. Dat is een teken. Dat was voor Israël. In vers 17 ook. Sosthenes, de overste synagoge. Dus de ene overste, die gaat met Paulus mee naar de buren in huis. En zijn opvolger, de Sosthenes, ook een overste. Die komt ook, wordt ook gelovig. En die gaat ook naar de buren toe. En wat zien wij? Al die tekenen, die zijn dus niet in de synagoge. Want lees de brief van Korintiërs, dat gaat allemaal over tekenen, wonderen, tongen, talen, noem het allemaal maar op. Die zijn allemaal bij de heidenen. Dus, de Jood moet dan gaan denken, hé, dat zijn onze tekenen, die zijn bij de heidenen. En zelfs twee oversten van onze synagoge. Want hoe begint 1 Korintiërs 1 vers 1? Paulus, een apostel en Sosthenes de broeder. Deze Sosthenes. Die is met Paulus meegegaan. Nou oké, okay. We gaan afsluiten. We gaan nog even naar 1 Korinthe 14. En daarom zien wij in 1 Korinthe 14, dat gaat over de talen, in vers 20 tegen de Korintiërs. 1 Korinthe 14 vers 20. Broeders, wordt geen kinderen in het verstand, maar zijt kinderen in de boosheid en wordt in het verstand volwassen. De Korintiërs waren volwassen in de boosheid en in het verstand waren zij nog kinderen. Ze hadden geen geestelijk verstand. Ze moesten zich door Paulus laten leren opnieuw over het kruis. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Dus ja, in de wet, is Jesaja, als Israël natuurlijk in gevangenschap was, dan zaten ze onder andere talen, niet onder het Hebreeuws, maar andere talen van de heidenen. En als dat zo was, dat was dat een oordeel, want dan waren ze ongehoorzaam geweest. En nu zie je hier, Paulus zegt, zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken voor degene die geloven, niet voor degene die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor degene die geloven. Je ziet hier, in vers 22, je had de synagoge, nu zitten we hier in het huis naast de synagoge. En hij zegt, die vreemde talen, ze spraken de talen, naar de ongelovigen bij de buren, de Joodse synagogen, was dat een teken van een oordeel. Dat God bevestigde hetgeen Paulus vertelde onder de heidenen. En hij bevestigde niks meer wat bij de Joden gebeurde. Want Israël was gevallen. Je ziet hier, het is een teken voor degene niet die geloven. Voor degene die daar in de gemeente zaten. Het lichaam van Christus. Het was een teken naar de Jood toe. Tijdens de vermindering. Want ze hoorden vreemde talen. En in het Oude Testament was dat al een teken van ongehoorzaamheid van het volk Israël. En nu is het in feite weer hetzelfde. Nu zijn de tekenen naar de heidenen gegaan. Voor Israël was het een teken. Ze moesten dan begrijpen, hé, hier is iets aan de hand. En Paulus had ook die tekenen. En daaraan wisten ze ook dat hij een apostel was. En dat hij namens God sprak. En God getuigde dus mede door tekenen en wonderen. Dat ze wisten, hé. En Justus en Crispus, oosten van de synagoge. Ja, die zagen dat. En die geloofden ook. Timotheus had zijn Joodse moeder, had zijn half Jood. Maar wat dacht je van, er zijn er meer. Apollos bijvoorbeeld. Hetzelfde. Dus nou, sluit af 2 Korinthe 12. Dus nogmaals, dat is wat wij lezen in 11 en 12. In vers 12. De merktekenen van de apostelen zijn onder u betoond in alle leidzaamheid met tekenen en wonderen en krachten. En we weten dat die wonderen en krachten en tekenen, ja, zo Paulus heeft dat gehad, maar toen die vermindering voorbij was, ja, dat hij ging, die, op een gegeven moment zat hij gevangen en toen ging hij niet meer naar de Joden. En toen gingen die tekenen en wonderen verdwenen ook. Zullen we danken? Vader, we u danken voor deze dag. We danken u voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan hebt, Vader. En dat we ook het woord en waarheid recht weten te snijden, zodat we ook begrijpen dat ook die tekenen, wonderen en krachten allemaal te maken hadden met de tijd dat Paulus toen aan het reizen was en dat Israël nog in de vermindering zat. Maar wij leven nu in de tijd dat de hele boodschap geopenbaard is en dat wij uw woord hebben en de Heilige Geest. En u getuigt nu door uw woord, Vader, en getuigt met uw geest en onze geest, Vader. En daar dank ik ook voor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké, laten we nog een lied zingen met elkaar. Wie er een lied heeft.